vergadering ABZM van 23 april 2013. Welkom allemaal, ook mensen op de tribune. Ik wil even naar de agenda heen. We hebben een paar wijzigingen. Mevrouw Paalman is afwezig en wordt vervangen door mevrouw Ter Haamsel. De heer Baan is afwezig en zou vervangen worden door de heer Müller, maar die zie ik nog niet. Die weet het zelf nog niet? Dat kan natuurlijk. Maar die houden we er wel in. Oké. Als die niet is, dan is die er gewoon niet klaar. Op de agenda. Ik moet even kijken of ik nog meer toelichting dingen heb. Op de agenda hebben we mevrouw Bakker toegevoegd als agenda van de regioraad om toelichting te geven. En dat wou ik graag doen na agenda punt 6. Dus dat wordt een nieuwe agenda punt 7. En op de agenda staat ook niet dat de heer Boshoven een toelichting gaat geven op de gemeenterekening. En de heer Boshoven is van PCW. Heel goed, dank u wel. Een van de dames of heren, een mededeling? Nee? Die kan ook niet. U gaat akkoord met de agenda? Dan kijk even naar rechts. Jullie een mededeling? Ook niet. Oké, dan gaan we nu naar agenda punt 4 van de agenda. De gemeenterekening 2012. En ik wou eerst even het woord geven aan de heer Boshoven voor de toelichting. Ga uw gang.
Ja, dank u wel, voorzitter. We hebben net als vorig jaar onze accountverslag geschreven voor de gemeenteraad. Dat hebben we dit jaar iets anders van vorm gedaan. Vorig jaar hadden we een top 10 met het belangrijkste aandachtspunt in ons verslag. Dit jaar hebben we onze inhoudsopgave zo geschreven dat als u die leest, dat u in feite de belangrijkste boodschappen meteen al...
Zegt u?
Hij zegt, als u die leest, dan, ik zeg maar, we hebben hem niet.
Wat niet?
Dat grote verstaan niet.
Het zit in de gemeenterekening. Ik kijk even rond. Even om verwarring te voorkomen, even graag in de microfoon, want anders weet niemand waar het over gaat en ik al helemaal niet. En dat is heel
ik heb een per mail ontvangen van de ambtenaar.
Niet ontvangen, nog per mail, nog per post.
Nou, de verwarring is groot en niet iedereen heeft hem, maar toch wil ik u graag de gelegenheid geven om een toelichting te geven. Dan schrijf ik wel even mee en niet dat ik steen ook kan, maar dan hebben we in ieder geval de voornaamste en dan kijken we wel hoe we verder gaan. Dank u wel.
Ik zal hem dan iets uitgebreider dan ik van plan was toelichten. Is dat een goede oplossing? Oké.
Meneer Stuurt, ook voor u geldt even in de microfoon, want het is zeker voor de meekijkers heel irritant. Dus als u wat te vertellen heeft, even in de mail.
Voorzitter, ik heb even gekeken of het accountverslag inderdaad naar iedereen gestuurd is. En ik zie inderdaad dat hij naar iedereen gestuurd is.
Kunnen we ook nagaan of hij ontvangen is door de mensen?
Ga uw gang.
Zoals ik al zei, vorig jaar hadden we een top 10 opgenomen op één pagina, waarin de top 10 van de belangrijkste boodschappen stonden. Dit jaar hebben we het anders gedaan, hebben we de inhoudsopgave zo geschreven dat elk kopje in feite een boodschap beschouwt. Dus als u vanavond na de vergadering of morgen of volgende week het document opent en u komt op pagina 3, dan ziet u daar een inhoudsopgave staan met een aantal hoofdstukken en elk hoofdstuk heeft kopjes. En elke paragraaf heeft ook kopjes en dan leest u in feite de bevinding als hoofdboodschap die in het kopje staat. Zodat u heel simpel in één oogopslag ziet wat er is gerapporteerd en ook kunt kijken wat vind ik interessant, waar wil ik naartoe, wat vind ik minder interessant, dat sla ik over. U mag natuurlijk ook helemaal lezen, graag zelfs. Het belangrijkste is dat wij een verklaring hebben afgegeven voor getrouwheid en rechtmatigheid die voor allebei de gevallen goedkeurend van aard is. Uiteraard hebben we bevindingen. Die bevindingen hebben we ook al besproken met vertegenwoordigers van de Raad in het auditoverleg. Dachten anderhalf week geleden ongeveer, twee weken geleden. Als we kijken naar onze bevindingen, dan zijn het in feite onderdelen in een aantal categorieën. We hebben een paar kleine getrouwheidsfouten, die zijn niet heel erg spannend. We hebben ook een paar hele kleine rechtmatigheidsfouten, die zijn ook niet zo spannend. Wat wel spannend is dat er een aantal onzekerheden in zitten. Deels zijn die onzekerheden benoemd in de jaarrekening die u allemaal heeft ontvangen. Het gaat onder andere over Soweco en het gemeentefonds. Daarnaast hebben wij een aantal eigen onzekerheden geconstateerd met de controle. Die hebben met name te maken met waardering van vastgoed en andere activa. Nou, als we kijken waar ligt nu het zwaartepunt van onze controle dit jaar, dan ligt dat zoals bij heel veel gemeenten dit jaar en ook voorgaand jaar bij de grondexploitaties, de gronden en de niet in exploitatie genomen gronden. En dat lag bij CISA. CISA, dat is Single Information, Single Audit, waarbij alle subsidiestromen die vroeger afzonderlijk door de gemeente gingen met aparte verantwoording en verklaring, die zijn nu in één grote bundel opgenomen in de jaarrekening, helemaal achterin, als bijlage. En daar legt de gemeente in één keer verantwoording af aan het Rijk en wij controleren die CISA-bijlage. Het gaat om heel veel geld en je kunt het heel moeilijk eruit halen, want het zijn hele kleine lettertjes. Maar wel goed om die keer als raadslid eens door te nemen en als u dat niet snapt, een vraag te stellen binnen uw partij of aan een wethouder of aan de ambtenaar. Goed, als ik het even heel kort doorheen blader, dan zijn die fouten die we hebben geconstateerd qua getrouwheid in totaal ongeveer 300.000 euro. Nou, dat klinkt misschien veel, maar u heeft zelf een tolerantie bepaald van 1% van het totaal van de lasten van de jaarrekening. Dat is vele malen hoger dan die 3 ton. Dus die 3 ton, dat past helemaal goed binnen onze tolerantie die u ons meegegeven heeft.
Meneer Bossel, heel ja? Even hoor. Het kraakt enorm. Hebben jullie er last van? Dan moeten we heel even schorsen, want dan moet even de stekker eruit en dan moet even opnieuw.
Zal ik even testen? Is dit beter?
Ja.
Oké. Nou, mooi. Prima. Zoals ik al zei, 300.000 euro in de getrouwheidsverschillen. Dat is ongeveer 1/3 van een procent. Die procent is door u bepaalde tolerantie voor het bepalen van wel of niet een goedkeurende verklaring. Kijken we naar de rechtmatigheid, dan nemen we die 300.000 euro van getrouwheid nemen we mee. En dan komt daar 200.000 euro aan rechtmatigheidsfout voor inkoop en aanbestedingen bij. Ook dat is op zich niet zoveel. En samen blijft het ook nog niet ongeveer op de helft van die 1% die de marge is die wij kunnen hanteren als accountant voor het verklaren dat er een getrouw beeld is wat de jaarrekening biedt. Dus die verschillen blijven keurig binnen de marges en leiden daarmee tot een getrouw beeld en tot een goedkeurend oordeel. Maar er zitten wel een aantal aandachtspunten in de jaarrekening. En ik wil eigenlijk met name ingaan op de grondexploitaties, want daar zit een groot belang voor de gemeente Hellendoorn. De boekwaarde van de gronden en grondexploitaties bedraagt bijna 30 miljoen per eind 2012. En daar zitten een aantal grondexploitaties in met voorziene winsten. Daar zitten een aantal grondexploitaties in met voorziene tekorten waarvoor verliezen zijn genomen. Daar zitten gronden in waarvan u als raad en het college heeft bepaald, daar gaan wij de komende jaren een ontwikkeling starten die tenminste de huidige boekwaarde waarmaakt. En er zijn overige gronden die tegen een heel laag bedrag per meter zijn gewaardeerd. Al met al is er sprake van risico's, want er zijn schattingen gemaakt die je moet maken hoe je hiermee omgaat als gemeente. Wat we hebben gedaan is heel uitgebreid, en als ik zeg heel uitgebreid, dan kan de wethouder denk ik beamen dat we daar heel uitgebreid met z'n allen bij hebben stilgestaan. Zowel in de audit als in de besprekingen met de college, maar ook met vertegenwoordigers van de raad. Want met die gronden, die waarderingen, daar zitten heel veel schattingselementen in. Wat denk je wat de rente gaat doen? Wat denk je wat de kostprijsontwikkeling gaat doen? Wat denk je dat de opbrengstontwikkeling gaat doen? Wat denk je wanneer de verkoper weer aan gaat trekken in de woningmarkt? Wat denk je te gaan doen in de bedrijventerreinen? Al die schattingen heeft het college bepaald op basis van eigen inzicht, op basis van externe adviezen die geweest zijn, op basis van trends in gemeenteland die beschikbaar zijn. En op basis daarvan heeft het college bepaald, dit vinden wij een reëel plaatje, op basis van een beste inschatting op dit moment. Wij hebben de controle gedaan en ook wij zeggen, dit is binnen de marges van te optimistisch of te voorzichtig, een reële inschatting. Waarbij je uiteraard kunt zeggen, op onderdelen zou je misschien wat voorzichtiger of wat minder voorzichtig kunnen zijn. En wij kunnen hiermee leven qua waardering.
Mag ik een vraag stellen, voorzitter?
Ja. Uitgang.
Kunt u daar wat nader op ingaan?
Ja, dat kan ik. Daar kom ik zo op. In het algemeen zeggen wij kunnen hiermee instemmen qua waardering per einde 2012. Wat niet wil zeggen dat er niet dusdanig risico zit en dat het volgend jaar echt anders kan zijn. Want de markt is op dit moment zo onvoorspelbaar dat elke inschatting een tijdelijke inschatting is. En de realiteit kan dat heel erg snel veranderen. We hebben speciaal voor u in het verslag een overzicht genomen van de parameters die van belang zijn. Die staan op pagina 8. Waarbij we ingaan op de rente, de kostenstijging, opbrengststijging van de woningbouw, opbrengststijging in bedrijventerreinen, de verkoopprijzen, de gehanteerde programmering. Dus welke woningvolumes ga je de komende jaren wegzetten en hoe ga je die onderdelen over de jaren heen? En hoe staat het met de waardering van de NIEX? Daar hebben wij in kleur, want u is het maar goed, dus digitaal, dus u kunt het heel goed nakijken straks, aangegeven wat wij per parameter daarvan vinden in vergelijking met wat wij in het land meer zien. En dat geeft aan dat de rekenrente van Hellendoorn, die is vrij hoog. Dat betekent dat die relatief voorzichtig is als je daarop kijkt wat kun je daarmee doen qua bijsturing. Aan de andere kant, het verhoogt wel sterk de onderhandelwerkwaarde en heeft daarmee een effect op de inschatting van het resultaat. De kostenstijging zit gewoon binnen de normale bandbreedte. De opbrengststijging is tijdelijk wel verlaagd, maar is structureel nog wel 2%. Dan zou je kunnen zeggen, nou ja, is dat realiseerbaar, ja of nee? Maar omdat het een aantal jaren is doorgeschoven, heb je tijd om aan te zien op de markt of die kostenstijging of of die opbrengststijging kan worden gerealiseerd, ja of nee. Bij de bedrijventerreinen, daar zit het aan de optimistische kant in onze inschatting. Maar ook daar geldt dat daar nog best wel marge zit tussen de inschatting die nu gehanteerd is en het resultaat dat daarmee georganiseerd wordt en wat gebeurt er op het moment dat de parameters sterk verslechteren. Daarmee is een aantal jaren tijd ingebouwd mochten deze marktsituaties zich blijven voordoen, dat je als raad, dat je als college kunt bijstellen hoe je het beleid gaat aanpassen op de omstandigheden. Kijk naar de verkoopprijzen, dan zit er tussen evenwichtig en licht optimistisch in. Maar in algemene zin geldt op dit moment in gemeenteland wel de aanname dat de verkoopprijzen op zich niet zo heel relevant zijn. En niet meteen leiden tot hogere of lagere verkopen op het moment dat je daar veel mee gaat doen. De macro omstandigheden zijn dusdanig dat die verkoopprijs, of die dan 3 of 4 of 5% lager of hoger ligt, niet meteen leidt tot een geweldige explosie van mensen die het gemeentehuis bestormen en allemaal kavels willen kopen. Kijken naar de programmering. Daar zit wel een aandachtspunt, met name de fasering. De komende jaren worden best nog wel de nodige verkopen verwacht, terwijl die er afgelopen jaar nauwelijks waren. Dat is dus aan de optimistische kant. Maar daarbij moet wel gezegd worden dat mocht die verkopen er niet zijn, dat niet meteen leidt tot hele grote tekorten. Omdat je ook aan de kostenkant daarin kunt schuiven. Dus als er geen verkoop zijn, kun je ook de kosten redelijk onder controle houden nog. Dus al met al hebben we het plaatje geprobeerd te schetsen voor u als raadsleden met kleuren en met parameters. dat u zelf kunt kijken wat vinden we daarvan. En als nou straks de begroting op tafel komt, als nou straks de nieuwe herziening van de grondexploitatie op tafel komt en het college stelt er geen zaken voor, hoe verhoudt ze dat tot de inschatting per 31/12? Ja? Best een lastig verhaal. Ik hoop dat u goed kunt doorlezen in de jaarrekening zelf en in ons verslag. En dat u op basis daarvan als raadsleden ook kunt bepalen wat u daarmee kunt als raad.
Ga uw gang.
Ja.
De gemeente Hellendoorn heeft een nota grondbeleid van 2004. Is het niet zeer urgent dat die nota eens herzien wordt, gezien de hele ontwikkeling?
Nou, op zich is het inderdaad goed om de nota regelmatig te herzien. Als het goed is, bepaalt u dat zelf in feite als raad, hè, wanneer iemand op de agenda zet voor herziening. En dan zal de college aangeven of ze dat wel of niet toegenegen zijn. Maar het is niet het enige. U heeft natuurlijk ook een begroting die u vaststelt. U stelt allerlei afzonderlijke nota's vast als raad. In de paragraaf bedrijfsvoering staan zaken, in de paragraaf grondbeleid staan allerlei zaken. Ook dat zijn allemaal kaders die u meeneemt. Maar je ziet inderdaad wel dat steeds meer gemeenten kijken van wat moet ik actualiseren om in deze marktomstandigheden goed bij te blijven qua totale normstelling. Dus dat is inderdaad iets wat je als raad met het college over kunt praten. Ja. Ja, maar wij kunnen als accountant prima uit de voeten met de normen die er nu liggen. Omdat op alle exploitatieniveaus heel goed gekeken wordt van waar liggen de risico's en hoe passen we ons daarop aan en wat betekent voor de waardering. Ja. Zou u bijvoorbeeld een hele agressieve manier van winstneming hebben, wat sommige gemeenten een aantal jaar geleden hadden, dan zou het eerder een grote noodzaak zijn om dat aan te passen dan als u een hele voorzichtige heeft. Ja, dus er zit ook gradatie in wat u in die nota heeft staan. Nou, wat een ander aandachtspunt is geweest afgelopen jaar in gemeenteland, dat zijn het gemeentelijk vastgoed. Er is een grote discussie geweest. Welk vastgoed mag je nu in feite gewoon tussen aanhalingstekens ouderwets blijven waarderen? En welk vastgoed moet je nou meenemen in je afweging of de huidige marktwaarde dusdanig lager is dat je daar een afwaardering zou moeten doorvoeren? Dat heeft uiteindelijk geleid, ik zeg maar gelukkig voor gemeenten, dat maatschappelijk vastgoed niet hoeft te worden meegenomen bij het bepalen van een eventuele afwaardering. Dus het kan best zijn dat het vastgoed totaal een lagere marktwaarde heeft. Zolang het maatschappelijk vastgoed is en blijft en de gemeente daar bijvoorbeeld met subsidies organisaties in laat huisvesten en die organisaties daarin blijven acteren, maar bijvoorbeeld ook het gemeentehuis, hè, dat is ook een maatschappelijk vastgoed, hoeft dat niet te leiden tot een aandachtspunt qua afwaardering. Nou, de gemeente Hellendoorn heeft een aantal panden waarbij die label maatschappelijk vastgoed er niet meer op zit. Die zijn bedoeld voor de verkoop. Daar is naar gekeken. Daar zien we weer wel een aantal risico's. Niet dusdanig dat daar een heel zwaar aandachtspunt is voor de audit om daar nu al meteen zaken op af te waarderen. We willen wel meer geven aan het college. Kijk ernaar en kijk hoe je volgend jaar qua taxatiewaarde of qua waardering daarmee omgaat en hoe je daarover de raad ook informeert. Even kijken. Nou, Soweco staat uitgebreid beschreven in de jaarrekening. Die kunt u daarin ook teruglezen. Daarbij wordt aangegeven dat er een onzekerheid is hoe Soweco zich zal ontwikkelen de komende tijd qua financieel plaatje, qua financieel effect. Wij hebben dat uitgebreid besproken met organisatie en college. We hebben ook in de regio gecheckt wat is de laatste stand van zaken. Naar onze mening is datgene wat in de jaarrekening staat als toelichting geeft een goed en reëel beeld. We hebben ook gecheckt of er de verwachting bestaat dat de komende weken er nog nieuwe aanvullende informatie boven water komt. Die verwachting is er op dit moment niet. Want het zou betekenen op het moment dat u de jaarrekening nog niet heeft vastgesteld en er zou opeens nieuws vanuit Soweco op de markt komen die de waardering op 31/12 ernstig zou beïnvloeden, dat we dan opnieuw moeten kijken naar het hele beeld van de jaarrekening. Nou, die verwachting is er niet. Wat wij dus aangegeven hebben is van wij zien een onzekerheid, die is goed toegelicht, dat geeft een goed beeld. Wij verwijzen naar ons verslag en we nemen die onzekerheid verder niet mee als bevinding, want hij is goed toegelicht en wij kunnen er niet meer van vinden dan nu staat toegelicht. Ja? Maar het is wel een uiteraard aandachtspunt, maar dat zult u zelf ook genoeg bovenop zitten als raad, gezien het belang daarvan voor uw gemeente. Daarnaast hebben we een aantal zaken opgeschreven over de rest van de jaarrekening. Dat kunt u doorlezen en kijken of u daar vragen bij heeft. Maar het is niet heel spannend om daar nu heel lang bij stil te staan. Ook gezien de tijdsplanning van de rest van uw agenda. We hebben aangegeven wat wij vinden van uw jaarverslag. Het is niet onderdeel van onze controle. Maar we vinden het wel interessant om daar een aantal zaken aan u mee te geven. Dat u kunt oriënteren en mee kunt nemen vanwege uw rol ook bij het begroting vaststellen. En wat daarin staat wordt weer de basis voor de volgende jaarrekening jaarverslag. En we hebben daar een aantal opmerkingen gemaakt over CISA. Waarbij de conclusie is dat er at the end geen resterende fouten of onzekerheden zijn in de CISA-bijlagen. En dat wij die dus helemaal goed hebben gekeurd. Daarnaast zit in het verslag een aantal zaken over de balans. Een aantal zaken die ingaan op solvabiliteit en liquiditeit. Een aantal andere kengetallen. Die kunt u doorlezen en kijken wat u daarvan vindt en mee kunt. Ook in het kader van discussies over het EMU-saldo en de Wethof. En andere zaken die op u afkomen als raad ter informatie. En er is een bijlage opgenomen met allerlei landelijke ontwikkelingen. Die niet SEC voor Hellendoorn van toepassing zijn, maar die wel spelen. Van belang kunnen zijn die u als raadsleden ter info kunt meenemen in uw rol als raadslid. Daar wou ik het even bij laten, voorzitter, en kijk wat de vragen zijn.
Dank u wel. Dames en heren, vragen aan de heer Boshoven? Nee? Dan dank ik u voor uw toelichting en gaan we naar de jaarrekeningen zelf toe. Ja? Wie mag ik het woord geven over de jaarrekening, de programma's 1, 2, 4 en 13? Ja, meneer Webbing. Mevrouw Roskam. De heer Evers. De heer Dagert. Dat waren ze. Meneer Webbing, u heeft het woord.
Ja, dank u, voorzitter. Zal straks in de raadsvergadering zal er van alles gezegd worden nog over de gehele jaarrekening en de tekorten of alle positieve of negatieve punten die daar nog aan de orde zullen komen. Ik heb wat vragen. Er is aangegeven bij de ontmanteling van de bom en de combitunnel, dat kostte ruim 202.000 euro. Dat een deel daarvan teruggevraagd kan worden, zijn de 75%. We moeten natuurlijk hopen dat dat geld terugkomt. Kan de portefeuillehouder daar nog iets over mededelen? Lijkt dat goed of niet goed te gaan? Maar dan heb ik ook een vraag over hetzelfde hoofdstukje. De rampenbestrijding zijn de 127.848. Waaruit bestaan die bedragen dan? Graag daar een toelichting over. Dank u wel.
Dank u wel. Mevrouw Raskam.
Dank u wel, voorzitter. Het is niet zozeer een inhoudelijke vraag, dus een rekenkundige vraag, maar meer een opmerking in het algemeen. In de eerste plaats hartelijk dank naar de accountant voor de controle, maar ook naar de ambtenaren en het college voor een mooie duidelijke jaarrekening. Het is goed leesbaar en goed inzichtelijk. We willen nog wel een opmerking maken naar het streven van de overheid en burgerparticipatie van het college. Dat staat duidelijk in het collegeprogramma. Dat wordt nadrukkelijk genoemd. Er moet een nieuwe weg worden ingeslagen ten aanzien van omgang met burgers. Het primaat moet bij de leden van de gemeenschap, de inwoners, komen te liggen. Ik verwijs naar deel 3 van het programma 8. Ook met nieuw beleid. Een veranderde opgave, de derde, gaat over bruggen slaan tussen de ambtelijke organisatie en de raad. En in de raad van de afgelopen dinsdag heeft de ChristenUnie helaas het een beetje het tegenovergestelde ervaren. En dat wilde ik toch even benoemen. Dank u wel.
Dank u wel, meneer Evers.
Ja, voorzitter, dank u wel. Wij als CDA-fractie hadden ook een aantal vragen. De heer Webbing begon ook al over de ontmanteling van de bom. Ik heb even gelezen, maar ik kwam twee verschillende percentages tegen. Eén van 75 en één van 70. Dus ik was even benieuwd om welke gaat het nu eigenlijk. Daarnaast, het programma 4 gaat in grote lijnen eigenlijk wel over de brandweer. Deze is sinds dit jaar overgegaan naar de veiligheidsregio. Onze vraag is dan eigenlijk ook van ja, hoe gaat dit hoofdstuk er in de toekomst uitzien? En hoe worden wij in zaken de brandweer in de toekomst geïnformeerd? Een vraag waarbij ik achteraf dacht van ja, dit is misschien iets voor de eerste buurrap. Kan het college misschien nog iets zeggen over de desintegratiekosten? En wat programma 1 betreft, ik zie daar 50.000 euro tegenvallen apparaatkosten Griffie. Ik ben van voor naar achter gegaan, maar ik kon eigenlijk niet terugvinden waardoor dit kwam. Dus daar ook graag een antwoord over. Dat was hem, tot zover. Dank u wel.
Dank u wel, meneer Daghuis.
Hartelijk dank, voorzitter. Ik heb vorig jaar in deze commissie gezegd dat ik het gewoon jammer vind dat het... dat er niet een commissie is waarbij, waarbij de totale gemeenterekening tegen het licht wordt gehouden. Ik dank u dat het dit jaar wel komt. Ik vind het alleen bijzonder dat blijkbaar in de commissie samenlevingszaken aan de orde is, want daar wordt blijkbaar de hele gemeenterekening tegen het licht gehouden. Althans, zo staat het geagendeerd. Dus ik denk, waarom wel in samenlevingszaken en niet hier? Maar nogmaals, ik blijf erbij, er hoort één commissie te zijn die een soort overheid heeft op het geheel. En dat hoort in mijn optiek de commissie AWZM te zijn. Zoals wij ook de toelichting van de accountant in deze commissie hebben. En ja, wij kunnen ons nu beperken tot de vier hoofdstukken die aan ons zijn toebedeeld. Maar goed, ik kom, neemt u dat van mij aan, in de raadsvergadering uitgebreid over de andere hoofdstukken te praten. En ook over dit. Ik heb een paar opmerkingen en... inderdaad, aansluitende bij de opmerking van meneer Evers, de extra kosten in hoofdstuk 1. Verder heb ik een paar cirkeltjes gezet. Ik heb me puur beperkt tot de financiële kant van de zaak, dus niet het inhoudelijke aan de orde gaat. Ik vind wel dat er met name op post 622, die zie je overal terugkomen, overige verrekeningen van kostenplaatsen. Daar zie ik toch bij alles, maar goed, laat me dan beperken tot de opgegeven hoofdstukken, toch wel hele grote afwijkingen ten opzichte van de begroting. En ik zou eigenlijk graag weten, hoe kan dat eigenlijk, dat er zulke forse afwijkingen zijn? Ik kan me voorstellen dat je dat je altijd afwijkingen van de begroting hebt, maar dit is wel soms heel erg veel. En dat is natuurlijk vooral vervelend in een jaar dat je gewoon dik in de rode cijfers bent gekomen. Goed,
meneer Daghuis, ik heb het even niet helemaal gehoord. Welk nummer?
622. Die zie je overal terugkomen in elk hoofdstuk. En dat is eigenlijk geldt dat ook voor de post 343. Dat is de aankopen niet duurzame goederen. Ook daar zie je per hoofdstuk toch een behoorlijke afwijking van de begroting. Wat ik niet goed kan plaatsen hoe dat komt. Ik hoef niet een verklaring van de cijfers, maar gewoon de systematiek. En dan tot slot dan nog de opmerking over de laatste programma. Ik zeg hoofdstuk, nee, maar het is natuurlijk programma. Dat is programma 13, waarbij gewag wordt gemaakt. Ik heb er een dik uitroepteken bij gezet. De inkomensoverdrachten van het Rijk, eigenlijk een plus van 327.000 euro. En dan denk ik als raadslid, waren dat conform de begroting geweest, dan hadden we waarschijnlijk een miljoen verlies gedraaid. Maar goed, dan, ik zei net de laatste, dat was de ene laatste, nu komt echt de laatste. In de toelichting heb ik wat gelezen over de reservering voor ook in programma 13, van de 805.000 euro zijnde voor het holding. In de toelichting wordt dan gerefereerd dat dat in programma 8 weer terugkomt. Programma 8 is buiten ons boekje, excuseer. Maar ik kon het in programma 8 niet vinden. Maar misschien moet ik dat volgende week doen. Dank u wel.
Ja, dat klopt. Programma 8 wordt in een andere commissie. Maar dat kan u aan uw desbetreffende commissielid meegeven. Ik wou de beantwoording overdragen aan het college, burgemeester als eerste.
Ja, dank u wel, voorzitter. Ja, er zijn een paar vragen gesteld over de brandweer en over de bom, zal ik maar zeggen. Openbare orde en veiligheid. Wat betreft de bom, het gaat over een percentage in principe van 75%. Dat moest voor 1 maart, dacht ik, dit jaar ingeleverd worden bij het Rijk. En het Rijk heeft een bedrag beschikbaar en ja, dat wordt uiteindelijk verdeeld. De kans is zeer reëel dat het gebeurt, maar u heeft ook gezien dat Deventer nog volgens mij voor 1 maart bommen heeft ontmanteld. Nou ja, het betekent gewoon dat de pot verdeeld moet worden, maar de kans is groot, maar we hebben het nog niet binnen. Dus moet het wel, en het is wel in 2012 uitgegeven, dus het is logisch dat het hier staat. Wat betreft de brandweer, er zijn ook wat vragen over gesteld. Ik kom zo nog even terug op die 127.000. De brandweer, en dan heb ik het over pagina 149, dan hebt u daar het overzicht in. Moet zeggen dat het college ook wel wat geschrokken was van het feit dat er ineens een enorme overschrijding was. Terwijl we toch in de tweede buurrap een aframing hadden van 138.000 euro voor opleidingen. En u herinnert zich misschien ook nog wel dat wij november een wervingsactie hebben gevoerd. En eigenlijk zijn wij slachtoffer geworden van ons eigen succes. Want die wervingsactie heeft zoveel resultaat opgeleverd dat mensen moesten worden geschoold, getraind, van pakken worden voorzien enzovoort. En dat heeft een extra bedrag gekost. Nou moet ik u wel zeggen, dat moest natuurlijk allemaal wel in 2012 betaald worden. Maar ik vind het eerlijk gezegd niet zo reëel dat wij het volle pond moeten betalen. Want de komende jaren heeft natuurlijk de hele regio en wij ook baat daar nog bij. Dus ik kan u wel zeggen dat er op dit moment nog gesprekken gevoerd worden om te kijken hoe wij bijvoorbeeld, zal ik maar zeggen, het in de afschrijving moeten doen. Want die opleiding die duurt nu ook nog voort en die is wel in november gestart. Maar die opleiding duurt anderhalf jaar. En het is natuurlijk logisch dat je die opleiding aan de voorkant betaalt. Maar dat is nog wat anders dan dat je hem ook helemaal moet betalen. Dus wat dat betreft, daar zijn we nog over in onderhandeling. Wat ik al wel kan zeggen, dat er ook staat dat er een inhuur van de officier van dienst nodig is geweest. Dat was in elk geval met twee gemeenten. En inmiddels is ruim 8000 euro van de gemeente Rijssen ook al teruggestort bij ons. Maar dat is in 2013 gebeurd. Dus dat zult u later terugzien. Dus in die zin zijn er een aantal zaken die in de tweede buurrap vorig jaar zijn afgeraamd. Maar uiteindelijk bleek dat we ze toch hebben moeten uitgeven aan opleidingen. En daar zeg ik wel meteen bij dat er wel fouten zijn gemaakt. In die zin dat ook de brandweer natuurlijk geen geld uit mag geven als het er niet is. En dat is wel gebeurd. En dat heeft allemaal te maken met het vertrek van een van onze medewerkers hier. Daar is niet meteen vervanging voor geweest en bovendien heeft ook de brandweer daar niet bovenop gezeten. Dus wat dat betreft wordt er nog onderhandeld. En dan wordt er ook gevraagd door de heer Evers, hoe zit het met de desintegratiekosten voor de komende jaren? Nou, ik kan u daar precies een staartje van geven. En die zijn nog behoorlijk. Dat is ook toen de hele overdracht van de brandweer aan de orde is geweest aangegeven. En die zijn voor 2013 tot en met 2016 worden die gezien, die zijn 316.000 euro. Dus dat is het bedrag wat jaarlijks terugkeert tot en met 2016. En dat was het, voorzitter. En even kijken, die 127.000 euro, nou krijg ik wel een staatje waarin dat opgeteld wordt. Maar nou weet ik niet meer wat u daar precies mee wilt, omdat ik zie dat dat... Dat heeft te maken met een urenverantwoording. Het is een urenverantwoording en dat is gecapitaliseerd, neem ik aan.
Nee, zeg maar de interne uren van de medewerkers, ja.
Okay.
Ja, maar waarom staat het dan onder een hoofdstuk rampenbestrijding als het gewoon urenverklaring is? Vind ik een beetje een vreemde omschrijving dan.
Ja, maar dat zijn allemaal interne uren van medewerkers die aan rampenbestrijding doen. Dat is niet alleen de brandweer. We hebben hier natuurlijk ook onze ambtenaar openbare orde en veiligheid. Hier hebben wij een aantal professionele brandweerlui gehad. En die hebben hier ook gewerkt, dus dat zijn die uren. Dat heeft niets met de vrijwillige brandweer te maken, hoor. Nee, dat is het misverstand, denk ik.
Duidelijk, dank u wel.
Ja?
Dank u wel, meneer Beintema. Ja, even een paar algemene opmerkingen. Er zijn nog niet zoveel inhoudelijke vragen over het aantal programma's gesteld. Maar eerst even ten aanzien van, toch even terugkomen op de vraag over het grondbeleid die aan de accountant was gesteld. Er is al in uw begroting 2013 opgenomen dat wij dit jaar met een nota komen, aangepaste nota over het grondbeleid. Maar verwacht inderdaad, gelet ik op datgene wat de accountant zegt, dat zal geen 50 pagina's tellend document worden, maar een veel, veel korter. Maar wel op die wijze wel even weer tegen het licht houden. Als het gaat om de concrete vraag ten aanzien van de programma waar je dag het op doelde, dat verhaal van de Holte, die 800.000, dat wordt toegelicht in de financiële cijfers, dus de per programma's achterin. En daar komt die, staat hij weer met die toelichting met programma 9, of programma 8-9. Op pagina 159 volgens mij uit mijn hoofd. En dan tegelijk maar even aangeven van de plussen en de minnen en het resultaat nogmaals bij de ongetwijfeld zullen we daar inderdaad ook nog op terugkomen. Maar voor, alle, voor het beeld, wij brengen wel in kaart wat per programma is begroot en ook per programma het resultaat is. Maar voor de goede orde, de gemeentelijke begroting zit niet zo in elkaar dat u een programma moet vergelijken wat in Den Haag gebeurt met een departement. Een departement die een eigen begroting zegt, je zorgt dat je binnen je begroting blijft, binnen dat departement. Want wij hebben te maken met een organisatie waar een aantal zaken, ook uitvoeren, gewoon door elkaar heen lopen. Op het moment dat wij, dat ziet u bijvoorbeeld bij de Griffie, apparaatskosten zijn toebedeeld. Op het moment dat je mensen laat werken omdat iets moet worden opgepakt wat onder een ander programma zit. Want onze mensen zijn niet toebedeeld aan programma's. Ja, dan gaan apparaatskosten en kosten moeten dan eigenlijk mee verhuizen. Nou, dan krijg je een hele beweging. Dus in die zin sturen wij niet in, op, laten we zeggen, op programma X en daar moet je binnen blijven. Wij sturen wel op budgetten die er zijn. En daar vindt intern natuurlijk uit, elke maand gewoon krijgt men alle budgetten zijn beschikbaar. En daar sturen wij wel op. En dan nog zult u zien dat er zaken tegenvallen en zaken meevallen. Maar dat heeft ook te maken met bijvoorbeeld dat wij als gemeente open eindregeling hebben. Wij kunnen moeilijk zeggen, geld is er niet meer. Wij zullen bijstandsuitkering moeten verlenen. We zullen andere kosten moeten maken. Omgekeerd zie je ook, dat zie je ook bij deze jaarrekening. 31 december is een boekdatum. Nou, de holding was verwacht dat ze binnenkomen. Dat gaat volgend jaar. Nou, dan schuift het wel door, maar je ziet dan wel dat dat een effect heeft, hoewel dat dan via de reserve wel weer wegloopt. Maar dat geldt ook voor bijvoorbeeld een aantal transacties van kabels, van gronden die we echt hadden verwacht dat die dit jaar zouden plaatsen. Nou, die zijn net niet in dit jaar afgerond, gaat volgend jaar. Ja, leidt dan wel in één keer weer tot dat soort verschuivingen. Daarvoor heeft u ook in de toelichting achterin, in die programma's, ziet u ook een ja, een zeer uitgebreide toelichting op verschilposten. Dat is ook voor ons altijd constant aanleiding, want wij, ook wij zien, vragen ons af, nou, hoe kan dat dan, de achtergronden? En ook dat is weer voor ons basis om mee te laten nemen bij de eerste en de tweede buurtraps en dat soort zaken. En ook voor de begroting van 2014. Maar nogmaals, u moet niet het idee hebben dat als we een sturingsloze organisatie zijn, integendeel. En dan nog kan het resultaat iets minder zijn, maar er zijn ook momenten dat het resultaat positief was. Maar ja, zo heb je dat wel eens in de loop der tijden.
Dank u wel. Tweede termijn, wie heeft er vragen? Meneer Daggert en meneer Evers en meneer Daggert mag beginnen.
Ja, dank u wel. Nou, de wethouder, het college heeft een aantal opmerkingen van mij van de toelichting voorzien. Ik denk inderdaad ook niet dat dit een stuurloze organisatie is. Ik heb mij verbaasd over het grote aantal, toch procentueel grote afwijkingen ten opzichte van de begroting. Ik kan me inderdaad voorstellen als je in bepaalde programma's komt waarbij u bijvoorbeeld noemt uitkeringen, ja, dat moet doorlopen. Aan de andere kant uit, de programma's die we vanavond naar de orde hebben, die hebben een totaal ander karakter. Goed, u praat dat enigszins goed, dat mag ook, prima. Ik kan me ook heel goed voorstellen dat je niet precies altijd op nul uitkomt. Ik blijf er toch bij dat de afwijkingen ten opzichte van de begroting bij programmaonderdelen, waarbij je inderdaad volgens mij redelijk goed zou kunnen begroten, in mijn optiek, maar daar hoeft u het niet mee eens te zijn, vrij groot zijn. Ik ben ingegaan op de holding, de toelichting die u opnoemt, die had ik ook gelezen. Ik had hem dan ergens verwacht op pagina 188, 189, maar ik kan uit de voeten met uw antwoord. Ik zoek hem dan naar. Dank u wel.
Dank u wel, meneer Evers.
Ja, voorzitter, dank u wel. In eerste termijn was ik niet gekomen op de vraag in zaken de forse tegenvallen bij programma 4. U heeft een antwoord op gegeven. helder. Het lijkt mij ook duidelijk dat wanneer er opleidingskosten overgaan naar de regio, dat ze daar ook gewoon deze, de financiële consequenties daarbij overnemen. Ik wens u daar heel veel succes bij. Wat de desintegratiekosten betreft, de hoogte die wist ik nog wel. Het ging mij ook meer om de terugbrengen daarvan. Maar ook daarin zal ik u vandaag sparen. Daar komen wij dan bij de eerste buren wel even op terug. Wat programma 1 betreft, ik heb inmiddels een toelichting gevonden over die 50.000 euro. Het schijnt in een gewijzigde doorbelasting te zijn. Wellicht kan de wethouder nog even uitleggen wat daar precies mee bedoeld wordt, want dat weet ik niet. Dus. De griffie, ja. Ja. Ik had er nog geen antwoord op gehad, dus ik stel het nog een keer. Dat was, dank u wel.
Dat is heel alert van u, de wethouder.
Nou, je ziet het gaat om de apparaatskosten, hè, doorberekening. Dat zie je op begrotingsbasis, zijn daar een aantal aannames nog nodig. Dat geldt trouwens voor diverse posten, maar dat kan wel te maken hebben met verrekening door het jaar heen. Want u ziet dat ook, dat op diverse begrotingen, diverse programma's, zie je die verschillen in apparaatskosten. En vervolgens zie je ook bij programma 13 daar een totale afrekening van. Nou, dat is dus dat systeem van dat je je interne kosten. Die zijn niet statisch in die zin, daar kunnen dus, veranderingen zijn en op die wijze wordt het altijd in deze jaren op deze wijze verwerkt en verrekend.
Meneer Daggert, u heeft een vraag.
Ja, u maakt mij toch nieuwsgierig. Ik had net als meneer Evers op die vraag gesteld. Ik kan me met de beste wil van de wereld, want u heeft wellicht meer zicht op als ik, maar ik heb toch een klein beetje, denk ik, als raadslicht zicht op het feit hoe het op de griffie loopt. Ik kan me met de beste wil van de wereld niet indenken dat we afgelopen jaar, en dan praten we over het afgelopen kalenderjaar, nou zoveel meer kosten gemaakt hebben op die griffie waarbij extra uren ingezet moeten worden. Ik ga me het jaar ervoor zou ik me nog een keer kunnen voorstellen, gezien een aantal activiteiten die we gehad hebben, dat hoeven we niet te benoemen. Maar afgelopen jaar hebben we toch volgens mij een redelijk rustig jaar gehad, behalve een wisseling van de griffie. Dus dan zomer daar deed we daar moeten zijn, maar dat kan ik me niet voorstellen aan de service.
Het gaat niet alleen om laten we zeggen, een staatsgreep, maar het kan ook zijn van de inzet van mensen die meehelpen aan iets wat in dat programma plaatsvindt. Dan reken je ook kosten toe. En dat is met we hebben niet een departementale begroting dat één programma, dat zijn de mensen, nou doe je ervoor, dat loopt in de organisatie door erheen. En het tegenbeeld ervan, dan wijs ik u maar even op pagina 168. Mijn ogen worden minder of mijn bril is niet goed genoeg meer. Daar ziet u bijvoorbeeld een totaalprogramma, als u alles bij elkaar optelt, dan ziet u lasten en baten voor het totaal. Dan ziet u de apparaatskosten. Uiteindelijk. Begroot primitief 23, dan zijn er begrotingswijzigingen geweest van min 7,5 ton. Totaal begroot 22,5 en was de realisatie totaal 22,3. En dan ziet u dus een voordeel. En dat loopt dus op diverse wijze door allerlei programma's heen. Maar als u daar een extra toelichting op wilt, dan kan ik zorgen dat u daar een duidelijke toelichting krijgt. De vraag is vanuit hoe dat administratief wordt verwerkt.
Meneer Dag.
Nee, dank u wel. Ik hoef de extra toelichting niet. Ik zou alleen van u nog graag de vraag van mij dan beantwoord willen hebben. Dat u toch met me eens zult zijn dat er alleen meer kosten zijn voor dit programma onderdeel wanneer er ook meer arbeid verricht is. Bent u het daarmee eens?
Ja, want dan die apparaatskosten worden gemaakt, maar die zitten dus niet alleen voor de mensen die bij u bij de griffie tegenkomen, maar die lopen ook in andere onderdelen mee. Ja? Oké.
Oké, dank u wel. Ik zit nu in de derde termijn en ik moet aan u vragen of dit op dit onderdeel naar de raad heen kan. Ja, iedereen knikt. Prima. Dan sluit ik hierbij dit onderdeel af. Dank u wel. Dan gaan wij naar punt 5 van de agenda. Informatienota implementatie drank- en horecawet. Ik heb daarvoor eventueel een inspreker, zowel in de eerste of in de tweede termijn. Dat is mevrouw Leusing van de blokken. Wilt u daar nu al gebruik van maken? Oké, in tweede termijn eventueel. Dan ga ik nu naar de commissieleden. Wie van de commissieleden mag ik hiervoor het woord geven? De heer Meulenberg. Nee, Meijberg, sorry. Oh, ik ga het nooit onthouden. Mevrouw Te Harmsen. meneer Slooyer, mevrouw Bakker, meneer Stuut, mevrouw Roskamp, de heer Scholten. Ja, meneer Daggerty? Oké. De heer Meijberg.
Dank u wel, voorzitter. Ik denk dat de GroenLinks-fractie in de eerste plaats even een compliment had gegeven. Het ziet er echt. Het is een. Je merkt uit het stuk een goede en constructieve samenwerking op WT4-gebied. En ook de keuzes in beleidsvrijheid worden duidelijk aangegeven. Wel hebben wij de volgende vragen. De DHW heeft als een van de doelstellingen het tegengaan van schadelijk alcoholgebruik onder jongeren. De DHW is vooral repressief van aard. Zou het college kunnen aangeven welke preventieve maatregelen er nu al getroffen worden? De tweede vraag heeft betrekking op het waterbedeffect, zoals we dat noemen. U verbiedt heel veel en de vraag is wat gaat u doen met het eventuele waterbedeffect? De derde vraag die we hebben is er gelet op het beperkte aantal FTE wat in de gemeente Hellendoorn aanwezig is en de uit te voeren taken, het is gewoon eigenlijk een tip deze, is het niet mogelijk om met gesloten portemonnee WT4 capaciteit te gaan gebruiken? Graag uw reactie. Tot zover, voorzitter.
Dank u wel. Mevrouw de Haas.
Dank u wel, voorzitter. Wij zijn ook heel zeer tevreden over dit stuk. We hebben ook nog een paar vragen. In de bijeenkomst vorige week maandag zijn heel veel opmerkingen gemaakt. Onder andere over de tijden dat drank geschonken mag worden. Gaat u daar wat mee doen? Kunnen wij daar. Wij kunnen daar wel invloed op uitoefenen, maar dan bepalen we het voor onze gemeente. Maar ik begrijp uit het stuk dat u het in WT4-verband wilt oppakken. En hoe wordt het dan? Hoe gaat dan de procedure verder dat je tot één stuk komt? Mis socioruimtes. Vallen die niet onder deze categorie? Want daar worden ook verjaardagen gehouden van. Senioren en dergelijke die daar wonen. En bij de financiële consequenties zie ik alleen maar over de kosten. Is er geen inschatting gemaakt over de opbrengsten? Want ik neem aan dat die voor onze gemeentes zijn. Dank u wel.
Dank u wel, meneer Slooyer.
Dank u wel, voorzitter. Voordat ik begin, wil ik nog eerst even een opmerking maken over de verlichting hier. Want ik vind het deze week weer vreselijk slecht en ik kan ik met moeite. En ik hoor al dat ik niet de enige ben hier de stukken lezen. Ik weet niet waar dat aan ligt, maar graag daar een keer aandacht voor. Dat heeft niks te maken met de drank- en horecawet natuurlijk. Maar ik moest het even kwijt, want omdat het misschien iets langer kan duren voordat ik de stukken heb doorgelezen. Ik kan ook aan mijn leeftijd liggen, maar het zal nog meevallen. Drank- en horecawet. Het ziet er goed uit. Er worden ja complimenten gegeven. Dat is ook, dat ziet er inderdaad goed uit. Alleen, ik heb wel een vraag. Waarom is dit nu niet specifiek met de raad nog een keer besproken? Vorige week was er wel een bijeenkomst waar de raadsleden bij aanwezig konden zijn. Maar dan zijn we eigenlijk gewend om dan toch onze mond te houden en niet mee te discussiëren. Ik had heel graag gezien dat dit ook nog een keer apart met de raad was besproken. Er wordt geregeld genoemd hier de samenwerking met de WT4. Dat is natuurlijk heel belangrijk, heel goed. Met name omdat we ook al denken aan samen met de boer op weg te gaan. Wat schetst mijn verbazing? Wij hebben ook onze partijgenoten uit Rijsenholten en Wierden even vluchtig gevraagd. We zijn van plan om nog verder mee om tafel te gaan zitten. Maar Rijsenholten die heeft nu al een conceptvoorstel. En het college van burgemeester en wethouders die stelt daar al dat ze gaan afwijken van het voorstel. Dus, en het wijkt nogal flink af. Onder andere, voor hun punt, als ik het even mag voorlezen. Het college van burgemeesters zijn van mening, het college en de burgemeesters zijn van mening dat de huidige lokale situatie in de gemeente Rijsenholten aanleiding geeft om in bepaalde gevallen een afwijkend aantal bijeenkomsten van persoonlijke aard voor leden en derden toe te staan. Het gaat dan om bestaande paracommerciële instellingen die jaarlijks soms een veel groter aantal bijeenkomsten van persoonlijke aard faciliteren. Dus daar gaan we al. Als ik een stuk verder doorlees, dan wordt het stuk zoals wij het voor hebben liggen alleen maar als bijlage behandeld, niet als beslispunt. Ik ga daarom heel graag ook met de andere gemeenten om tafel zitten om te vragen wat hun daarvan vinden. Verder is het zo dat er inmiddels, wij houden rekening, en meeneem ik aan, met de modelverordening van de VNG. Er is inmiddels een totaal nieuwe verordening aan ons toegestuurd, gedateerd van 15 maart 2013. Na overleg met het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport zijn er ontzettend veel dingen veranderd, gewijzigd. Dat past totaal niet meer in het stuk zoals het bij ons voor ligt. Dus mijn vraag is, moet ik nog heel veel dingen opnoemen wat al gewijzigd is, wat voorgesteld wordt om te wijzigen? Of mijn vraag is eigenlijk, kunnen wij niet beter het stuk niet in de raad bespreken, maar eerst onderling bespreken en kijken wat de andere WT4-gemeenten ervan denken? Het moet heel anders. Sluitingstijden, een horeca of een paracommerciële instelling die voor 12 uur sluit, daar hoeven geen tijden aan verbonden te worden. Er wordt zelfs voorgesteld om het niet te doen. Dat is één van de vele dingen. Dus het wordt totaal anders dan hier in ons stuk staat. Graag daar eerst even antwoord op. Dank u wel.
Dank u wel, mevrouw Bakker.
Dank u wel. Ik sluit mij aan bij voorgaande complimenten. Ook wij vinden het een goed voorstel. We hebben dan ook maar een paar korte vragen. In het stuk wordt voorgesteld dat buurthuizen en dergelijke 6 keer evenementen mogen houden. Hoe wordt dit gecontroleerd? Is daar een handhavingsplicht op? En daarnaast zijn er ook mogelijkheden voor dergelijke verenigingen om via een vergunning, extra activiteiten aan te vragen, zoals bij het openluchttheater bijvoorbeeld gebeurt in Hof van Nijverdam. Dat was het. Dank u wel.
Dank u wel, meneer Stuts.
Dank u, voorzitter. We hebben een uitgebreid stuk gehad over de drank- en horecawet. Inderdaad, een goed stuk, lijvig stuk, en het geeft ons ook een doorkijkje hoe de drank- en horecawet, zeg maar, hier in Hellendoorn, in ieder geval de beleidsregels, hoe die hier in Hellendoorn zijn geschreven en ook hoe die in de omliggende gemeentes zijn geschreven. En daar vallen toch wel een paar opvallende dingen op. Als je kijkt naar het beleid, dan zie je eigenlijk dat wij in Hellendoorn een aantal regels meer hebben dan in de omliggende plaatsen. En niet alleen een aantal regels meer. Wij hebben bijvoorbeeld, als je alleen al kijkt naar het aantal vergunningen voor evenementen, dan zie je daar dat wij daar met kop en schouders boven de rest uitsteken. Nou weet ik dat wij een gemeente zijn die heel graag van een flink aantal activiteiten houdt. En dat moeten we ook zo houden. Maar wellicht, en dan kom ik dus ook op het punt ook wat de heer Slooijen ook al noemde, en wellicht dat andere gemeentes daar misschien wel anders mee omgaan. In Rijsselholte bijvoorbeeld wordt niet voor ieder evenement, zeg maar, een evenementenvergunning aangevraagd. En ik ben wel heel nieuwsgierig hoe dat precies in elkaar steekt. En wellicht dat u hier een antwoord op heeft. En dan denken we natuurlijk vooral ook aan de inzet richting een BOA. Want dan zie je dus dat hij in de gemeente Hellendoorn eigenlijk het meeste moet doen. Tot zover.
Dank u wel. Mevrouw Raskamp.
Dank u wel, voorzitter. Nou, wij vinden het ook een goede nota en ook een goede voorbereiding was aanwezig. Nog even over die extra regels voor de paracommerciële horeca. Dan wordt het opnemen van tijdvakken van 16 uur tot 23 uur. Zouden wij willen voorstellen om daar 24 uur van te maken. En van vrijdag tot zondag de 12 uur tot en met 1 uur. Dus wat later. Dat kwam ook heel duidelijk naar voren in die voorlichtingsavond met de burger. Tot zover.
Dank u wel. Meneer Scholten?
Ja, dank u wel, voorzitter. Ik ben eigenlijk wel blij met de opmerking van mijn buurvrouw net. Ik dacht van, ze heeft bij mij op briefje gekeken. Maar goed, ze was net voor me aan. Want ook de CDA-fractie, voorzitter, wil in die zin wel twee dingen benadrukken. A, in WT4-verband streven naar een groot stuk uniformiteit als het gaat om implementatienota en verordening. Laten we daar echt voorop staan. Aan de andere kant wordt in VT4-verband en ook in gemeentelijk verband altijd geroepen van er moet ruimte zijn voor de couleur lokaal. En bij de couleur lokaal, daar passen wat ons betreft ook, tenminste vanuit het CDA gezien, ruimte voor stimuleren van activiteiten in buurt- en clubhuizen, et cetera. En wij vinden het eerlijk gezegd een beetje betuttelend van deze tijd dat je moet zeggen aan buurt- en clubhuizen, in de week, jongens, om 11 uur is het uit, dan mag je niet meer schenken. Er vinden bijeenkomsten plaats van verenigingen, er worden activiteiten georganiseerd. En om 11 uur is het sluis. Wij zullen graag met de ChristenUnie blijkbaar ondersteunen om daar 24 uur van te maken. En ook in de weekenden meer ruimte te creëren dan nu het geval is. Dan maar niet helemaal 100% WT4, ja, maar wel een werkbare regeling voor onze buurt, clubhuizen, etc. Want overigens, met de regeling, de huidige regeling, is ons nooit ter oren gekomen dat er ernstig sprake is van ernstig misbruik. Gaan mensen na 11 uur lallend de straat over de wijk in, enzovoort. Ons niet bekend. Dus waarom zou je iets wat op zichzelf al via vormen van sociale controle goed loopt, waarom zou je dat dan nog strakker moeten regelen? Die zin, meneer Stuut, ook in deze tijd, als we minder kunnen regelen, moeten we vooral ook doen. Een stuk eigen verantwoordelijkheid van mensen. Wat ons betreft succes daarmee. En knoop nog in de oren wat er op 16 april tegen u gezegd is. Succes.
Dank u wel, burgemeester.
Ja, dank u wel, voorzitter. Het is altijd leuk om complimenten te ontvangen. Allereerst even over het proces, want ik was een beetje verbaasd over de opmerking die meneer Slooyer heeft gemaakt, omdat hij aangeeft waarom niet in de raad. Kijk, wij hebben de avond die we georganiseerd hebben voor alle insprekers ter voorbereiding gedaan van deze avond, waarbij aan u een paar vragen zijn gesteld. En want waar gaat die drank- en horecawet over? Die gaat niet over evenementen en niet over een evenementenvergunning enzovoort, maar die gaat over de drank- en horecawet, waarbij de raad kaders moet aangeven, zeg maar, als het gaat om paracommercialisme. Zo is het woord goed, volgens mij, ja. En daar zijn een aantal vragen gesteld. En een van die vragen is hoe laat moeten het feit dat het toegestaan wordt dat er in buurt- en clubhuizen inderdaad verjaardagen van oma van 90 wordt gehouden, dat soort voorbeelden zijn genoemd, dat 6 keer kan. En een tijdstip waarop dat bij de sportkantines en bij de clubhuizen geëindigd moet zijn. Dat zijn vragen die gesteld worden. Vervolgens is het de bedoeling dat dit ook in de raad vastgesteld wordt. En normaal was het altijd zo geweest dat daar een modelverordening alvast bij ligt. Zo zijn wij dat hier gewend. Maar ik heb ook uitgelegd toen die 16e april, en daar was u volgens mij ook bij, dat we dat hier nu gesplitst hebben, omdat de werkwijze bij WT4 anders is. En we hebben ons aangepast dat we op basis van de discussie die hier plaatsvindt en het besluit wat straks in de raad genomen wordt, dat we dan die verordening gaan opstellen. En natuurlijk knopen we goed in onze oren wat die avond ook gezegd is door alle aanwezigen daar. En dan klopt het dat heel duidelijk is gezegd, kom op, wij zijn tot 11:30 aan het kaarten en dan kunnen we toch nog best een drankje drinken. En dat heb ik zeker goed in mijn oren geknoopt. Waarom we hebben een tijdstip hebben genoemd, heeft meer te maken met deregulering. Omdat er tot nu toe een regel is dat het altijd 1 uur na afloop van de laatste activiteit is. En dat geeft overal dus verschillen aan. In het kader van deregulering hebben we juist gezegd, maak er 1 tijdstip van. Maar wat de ChristenUnie en CDA hebben gezegd, knopen wij in onze oren. Dan even de volgorde van de sprekers die vragen hebben gesteld. Welke preventieve maatregelen neemt u nu al? Kijk, het uitgangspunt natuurlijk van die drank- en horecawet is zorgen dat de jeugd probeert minder te drinken. En daar hebben wij gezondheidsprogramma's en preventieprogramma's voor. De raad heeft, of het college heeft onlangs weer een, dacht ik zelfs, een bedrag van €15.000 ongeveer beschikbaar gesteld voor een groot voorlichtingsprogramma op Reggestein. Om te zorgen, om voorlichting te geven over niet alleen alcohol, maar ook drugs en ook internet. Om op die manier al vroegtijdig de jeugd te attenderen op de schadelijke gevolgen van onder andere alcohol. Dat is een van die belangrijke maatregelen die genomen worden. Ja, en als u het heeft over het waterbedeffect, dat is nou net de reden waarom we zo graag in WT4-verband zaken willen afspreken. Want als hier om 1 uur zeg maar de kroegen dicht gaan en in een andere gemeente om 4 uur, ja, dan gaat de jeugd vervolgens daar naartoe. Dus in die zin willen we proberen om dat op die manier te doen. En uw opmerking over een BOA, een opsporingsambtenaar, die in WT4-verband dat kan doen, dat klopt helemaal. Dat is ook echt de bedoeling. Wij hebben 1 FTE Rijse Holte heeft er 2, maar die zijn meer in het buitengebied, in jachtopzieners, geloof ik dat het heet. Wierden heeft een halve en Twenterand gaat er eentje krijgen. En dus willen we proberen om in die een soort pool te maken. Sterker nog, in de 14 Twentse gemeenten kijken of ze pools kunnen maken, zodat het helemaal uitwisselbaar wordt. En dat is misschien ook wel eens goed, dat je, zeker als het gaat om drank en horeca, dat je niet een bekende boa voor je neus krijgt. Mevrouw de Harm, zo vroeg ook al, gaat u wat doen met dat tijdstip wat genoemd is? Het is ook aan u of u daarmee eens bent, want dat is natuurlijk, want u heeft uiteindelijk het laatste woord. U heeft veel sprekers gehoord die avond en daarom is het ook goed dat de ChristenUnie en CDA daar een uitspraak over doen. Wat betreft de social ruimtes, dan bedoelt u die ruimtes die in een bejaardenhuis, ja zo heet het tegenwoordig niet meer, maar de verjaardagen die gevierd worden in een verpleeghuis enzovoort, hè? Dacht ik, of bedoelt u dat niet?
Zoiets als de cirkel. Daar heb je een aantal appartementen en daar zit dan een socioruimte. Daar vinden allerlei evenementen en dingen plaats. En daar kun je ook verjaardagen houden. Benny Smitshof, dat soort gelegenheden.
Dat valt niet onder de drank- en horecawet, fluistert men mij nou net in, omdat dat niet echt tegen betaling gaat op die manier. Dus, of zijn dat mensen van buiten die daar komen? Ik neem maar mensen van binnen. Ja, hè? Wat die daarbij horen. Het is een, ja. Ik weet niet precies. Alles te weten maakt niet gelukkig. De financiële consequentie, ik weet niet precies wat u met de opbrengsten bedoelt. Bedoelt u dat alle procesverbalen, zeg maar? Of bedoelt u... Inning, ja. Nou, dat is denk ik dat niet zo'n grote bedragen zullen zijn. Want als het goed is, dan houdt men zich aan de regels. En het was ook wel aardig die avond dat ook mensen zeiden, ja, we kunnen regels stellen, maar het uitgangspunt is niet dat we ze ontduiken, maar dat we ons eraan houden. Maar u moet daar niet grote bedragen van verwachten dat wij hier tekort op onze begroting mee kunnen denken. De BOA zal zich niet zelf bedruipen, denk ik. Dat zal niet het gebeuren. U constateerde, meneer Slooijen, dat Rijse Holte al afweek. Ik weet wel dat wij altijd vrij streng zijn geweest hier in deze gemeente als het ging over paracommerciële instellingen, dat wij hebben gezegd dat doen wij niet. En wij handhaven daarop. En dat werd ook, als het oogluikend werd toegestaan, dan was het ons niet bekend. Maar wij weten wel dat in Rijse Holte heel veel speeltuingebouwtjes, dat daar ongelooflijk vaak en wekelijks allerlei bijeenkomsten zijn geweest. En in die zin moet Rijse Holte ook sterk terug daarin. En het aangegeven is aan ons, maar dat een soort overgangstermijn zou worden. De modelverordening van de VNG. Het is een modelverordening van de VNG. Ik weet niet of het de allernieuwste is. Wat wel zo is, dat we oorspronkelijk in de verordening, of in het stuk ook nog hadden staan dat er supermarktacties of acties van slijterijen rondom aanbiedingen van drank om daar wat mee te doen. Maar de VNG heeft ons geadviseerd om daar niets over op te nemen, omdat te ingewikkeld is om dat te handhaven, omdat het niet simpel om een actie gaat van 2 halen, 1 betalen, maar dat je dat over een hele periode moet zien en uit moet rekenen enzovoort. Nou, dan ben je met heel veel bureaucratie bezig en als wij het over dereguleren hebben, dan hebben we daar gewoon straks geen mensen voor, dus dan moet je het ook niet opschrijven als je het niet kan handhaven. Mevrouw Bakker had het over de buurthuizen en 6 keer. 6 keer is een getal dat bewust is ingezet. Omdat jurisprudentie heeft aangegeven dat als je meer dan 6 keer in de verordening zou zetten, dat zou betekenen dat het een structureel karakter krijgt. En als het een structureel karakter heeft, dan krijgt het een horecabestemming. En dat zou betekenen dat mogelijk een bestemmingsplan gewijzigd moet worden. Dus daar heeft dat getal 6 mee te maken. U schudt...
Mag ik interromperen?
Tuurlijk.
Dat was niet mijn vraag waarom die 6 keer is, maar juist is het... Is het haalbaar? Is het te controleren? Moeten mensen die 6 keer zelf melden? Maar bijvoorbeeld, stel nou, je hebt een 7e verjaardag. Kun je dan daar een extra vergunning voor aanvragen? Waar die 6 keer vandaan komt, dat is mij helder.
Oké. Het is in principe 6 keer en daar moet ook op gehandhaafd worden. Het zijn volgens mij meldingen. Ja, het zijn meldingen. Je hoeft geen vergunning aan te vragen. Het zijn meldingen. En... Ja, in principe, uitzonderingen bevestigen altijd de regel, maar het uitgangspunt is gewoon 6 keer. En dan even kijken, de mogelijkheden extra activiteiten, dan bedoelt u de 12-dagen-regeling. Dat de normale horeca mag 12 keer per jaar een evenement hebben waarbij ze, zou maar zeggen geluidsoverlast veroorzaken. Met geluid enzovoort. Maar dat valt hier niet onder volgens mij, want het gaat niet om de het is gewoon de horeca. Dus dat is niet het geval. Meneer Stuut, ja, u had het eigenlijk over de evenementen. En het aardige is dat wij in onze gemeente veel meer evenementen hebben dan in andere gemeenten. En de drank- en horecawet, althans deze verordening, gaat daar niet over. En juist wij hebben niet meer regels. U had erbij moeten zijn vorige week dat meneer Bos, een van de horecaondernemers die hier, maar ook in Wierden, horeca heeft. En had het over het zeer liberale beleid van de horecabeleid van de gemeente Hellendoorn. Dus... dat moet u toch goed in uw oren klinken.
Oude cel, zou ik zo zeggen.
Wat zegt u?
Oude cel.
Ja, nee, maar u had een andere. U begon met wij hebben te veel regels en bij ons is het. Dus dat is zeker niet het geval. Ja, en meneer Scholten.
Nou, als je ook kijkt naar de paracommercie, dan zie je gewoon. Je ziet gewoon die aantallen zie je gewoon veranderen. En als je die aantallen gewoon die bijlage 2 bij elkaar kijkt, dan zie je dus eigenlijk een eensluidend beeld Rijzen, Holte, Wierden en Twenterad. En dan zie je dat Hellendoorn daar met kop en schouders bovenuit steekt. Dat vond ik wel een heel opvallend feit.
Ja, klopt. En dan mevrouw Roskam en de heer Scholten, die hebben nadrukkelijk aangegeven, doe dat ene uurtje er gewoon bij. En meneer Scholten had het ook over de koele lokaal. Nou, dat hebben wij ook steeds benadrukt. En dat kan natuurlijk ook in dat soort zaken. En ik vermoed ook niet dat daar in het waterbedeffect zal gaan liggen, want dat is natuurlijk niet waar. Dat is met name bij de normale horeca zo. En we hebben wat dat betreft goed in onze oren geknoopt. En ik heb ook de indruk, als ik dan de vraag mag beantwoorden, dat u geen van alle problemen heeft met het feit dat wij paracommerciële activiteiten gaan toestaan. Want ik neem aan dat daar anders op ingesproken zou worden om daarvoor te pleiten. Maar dat u dat allemaal een goede zaak vindt dat gebeurt. Ja, maar u hebt daar nog niet expliciet op geantwoord en daar was ook vanavond voor bedoeld. Maar in elk geval dank ervoor dat u positief over dit stuk bent. En het vervolg is natuurlijk dat hier een verordening komt te liggen die de hele procedure ingaat en waarbij ook de BLOS wordt gevraagd om een advies te geven zoals dat hoort. Omdat de sport natuurlijk ook een belangrijk onderdeel is van paracommerciële activiteiten. Dat was het, voorzitter. Dank u wel.
Dank u wel. Ik mag even opmerken, hè, vorige week zei iemand vanuit de horeca, als er strak wordt gehandhaafd, dan valt er veel geld te verdienen. Dat werd letterlijk gezegd. Ik ga niet de naam zeggen van die meneer die dat heeft gezegd, maar die zei dat wel. Mevrouw Lusink, wilt u gebruik maken van het spreekrecht?
Ja.
Dan mag u nu hier komen en plaatsnemen. Gaat u gaan.
Dankjewel voor dit. Ik had een vraag van, is het verplicht, een meldingsplicht van 6 keer per jaar, dat moet je melden als je een verjaardag hebt? Oké, als ik dat maar weet, dan gaan we daar zo mee om, daarom. Want dat was me vorige week niet duidelijk geworden. En dan wil ik graag benadrukken, heel graag door de week 12 uur, het is niet elke dag, en het weekend 1 uur, dat zou wel heel prettig zijn. Voor, ik denk, alle wijkverenigingen, maar ook de sportverenigingen. Zeker weten, want activiteiten duren meestal altijd 11 uur. Dus 1 uurtje, kunnen ze even wat drinken, bijkletsen, is het vaak. En dan om 12 uur dicht, daar heb ik vrede mee, absoluut. Maar 11 uur is wel heel vroeg. Ja? Dank u wel.
We hebben het gehoord en we zullen het meenemen. Wie mag ik in de tweede termijn het woord geven? Meneer Meijberg.
Dank u wel, voorzitter. Ik geef de burgemeester even mee over de samenwerking. U had het ook al eventueel over samenwerking tussen de 14 Twentse gemeentes. Nou, ik hoef u niet te zeggen hoe de RUT-samenwerking op dit moment wordt vormgegeven. Ik zal inzetten ook namens onze fractie op WT4-samenwerking. Dus tot zover, dank u.
Dank u wel. Mevrouw Tarmstal.
Dank u wel, voorzitter. Ik wou nog even reageren op dat uur extra. Dat is wat ons betreft geen probleem. Maar ik heb ook de heer Scholten gehoord om het helemaal vrij te geven. Dus dat is misschien... Nou ja...
Dan hebt u mij niet goed begrepen. Ik heb gezegd van... dat uurtje meer, ja. Kijk, er is ook zo, er is ook gewoon een vorm van sociale controle in dat
precies,
soort gebouwen.
Precies, daar wou ik naar refereren.
Ja, het is toch niet zo dat mensen allemaal gekke dingen uithalen enzovoort. Dat gaat gewoon netjes aan toe. Daar ben ik van overtuigd.
Dat denk ik dus ook, daar wou ik me bij aansluiten.
Meneer Slooyer.
Dank u wel. Ook wij zijn natuurlijk voor verruiming van de sluitingstijden voor de buurthuizen. En zoals meneer Scholten ook al zei, we hoeven niet zoveel te gaan betuttelen, dus daar ben ik het mee eens. Ik wil even terugkomen op de overgangsbepaling in de gemeente Rijssen-Holten, zoals de burgemeester aangaf. De overgangsregeling bestaat hieruit dat de komende 3 maanden na de vaststelling van dit, moet iedereen die veel activiteiten heeft ontplooit en heeft gehad, commerciële activiteiten, die moet dat doorgeven op papier. Dan wordt er een gemiddelde berekend en dat gemiddelde geldt dan voor alle huidige bestaande paracommerciële bedrijven. Dus zo vaak mogen ze dan paracommercie bedrijven. Voor nieuwe bedrijven die er starten, wordt dat opnieuw bekeken en zal het waarschijnlijk aan de hand van dit rapport 6 worden. Dus zo is het. Soms heb je dat. Maar u mag een stuk van mij zometeen wel hebben, dan weet u het ook. Dank u wel, voorzitter.
Dank u wel, mevrouw Bakker.
Dank u wel, voorzitter. Wij willen ons ook graag aansluiten bij het voorstel van de ChristenUnie en van het CDA die daarbij aansluit. Persoonlijk ben ik een groot fan van betutteling tegengaan en eigen verantwoordelijkheid en de sociale controle stimuleren. Dus onze steun daarin absoluut. En wat betreft de samenwerking in WT4-verband, op dit punt juichen wij dat ook toe. Laten we nou samen een goed plan maken, maar wel met de mogelijkheden om daarin af te wijken voor onze gemeente. Dat was het.
Dank u wel, meneer Daggert.
Ja, ik heb, dank u wel. Ik heb eerst de termijn overgeslagen. Ik had eigenlijk opgeschreven, als je in binnen WT4-verband streeft naar een gezamenlijke notitie die ik goed vond, op een aantal punten kun je inderdaad verbeteren, dan ben ik ook van mening dat je terughoudend hoeft te zijn, behoort te zijn met het maken van op- en aanmerking, want je hebt het immers met je vieren gedaan. En dan want je gaat eigenlijk, je bent bezig om een stukje beleidsruimte te delen met elkaar, met vier. Ik maak me nu toch enigszins zorgen dat we, en ik kan meneer Scholten voor een deel wel ondersteunen, en zeggen, ja, de couleur lokaal vinden wij van wezenlijk belang, maar ik zou er toch voor willen pleiten om te proberen zoveel mogelijk naar één regeling te gaan. Dit lijkt me een goede testcase voor de eventuele toekomstmogelijkheden binnen WT4. En ik zie het ook al gebeuren, daar komt een gezamenlijke BOA en die heeft een notitieblokje bij zich van in Hellendoorn mag dit, in Rijssen mag dat, in Wierden mag dat. En verrek, maar mocht er ook alweer in Twente, laat ik dat nou net niet weten. Dank u wel.
Dank u wel, meneer Scholten.
Ja, ik wou graag even reageren op wat de heer Dagger zegt. Kijk, ik heb het beeld van deze commissie althans, dat wij met z'n allen achter de WT4-aanpak staan. Maar dat we juist op een enkel onderdeel willen zeggen van nou, daar hebben wij waarschijnlijk dan toch wat andere gedachten over dan degene die deze nota aan ons voorleggen. Ja? En dat is uiteindelijk ook de ultieme positie van de Raad om daarvan iets te vinden. En misschien als wij zeggen wij willen wel van 11 uur naar 12 uur wat betreft de paracommerciële instellingen, dat misschien bij andere gemeenten ook wel gedacht wordt van nou, dat is zo gek nog niet. Dus wat dat betreft, in de verordening is er nog veel ruimte om misschien wel weer die maximale 100% WT4-gedachten uit te stralen. Als dat net niet kan, nou dan maar op één puntje niet, maar voor de rest prima. Dank u wel.
Dank u wel, meneer Scholten. Meneer Daggert.
Nou, even reageren, meneer Scholten. Prima, ik kan er heel ver met u meegaan. Ik zou er echt voor willen pleiten om de zaken die wij belangrijk vinden om aangepast te hebben, dat men die eerst probeert binnen WT4 gedragen te krijgen, zodat je toch naar een stukje collegialiteit gaat. Dank u wel.
Dank u wel. Ja, ik ga even zo naar de burgemeester en vroeg van hierna komt toch nog de officiële verordening. En dan komen we nog wel weer te sprake over hoe het dan in WT4-verband eruit ziet en specifiek voor Hellendoorn. Maar ik geef even de burgemeester het woord.
Nou ja, eigenlijk is die oproep heel terecht om te kijken of we dat nou ook met elkaar kunnen bewerkstelligen. Dat er één tijdstip aan het eind is. Want precies het punt dat als je één boa hebt die op vier verschillende manieren heeft, maar zo'n probleem zal het niet zijn. Maar het is natuurlijk wel het streven dat we kijken of die andere gemeenten dat ook willen. En als ze het niet willen, dan moeten wij natuurlijk wel onze eigen couleur lokaal houden. Meneer Scholzen.
Voorzitter, al worden nog 100 boa's benoemd in heel Twente die dit moeten nou gaan uitvoeren. Als de grenzen overkomen van de gemeente Hallendoorn, dan kunnen ze vast wel vaststellen dat ze dan in deze gemeente zijn en dat ze dan om 12 uur, of de ogen dicht mogen doen tot 12 uur. Zo moeilijk lijkt me niet. Als je alle andere punten gelijk met elkaar optrekt, nou, dan mag er één uurtje wat mij betreft afwijken. Ik wens ze veel succes.
Het is niet één, meneer Scholten. Het is niet één.
Wat zei u, meneer Daggers?
Volgens mij zijn er nog een aantal landen. Als ik meneer Slooijen beluister en die man is er volgens mij goed naar gekeken, dan zijn er veel meer punten waar afwijkingen zijn dan behalve die ene. En hij heeft zelf gezegd dat hij het goed bekeken heeft.
Meneer Scholten?
Meneer Slooijen heeft gezegd dat andere gemeenten willen afwijken. Tot nu toe zitten wij hier op de WT4-lijn en wij stellen nu voor om op één punt af te wijken.
Meneer Daggers?
Mag ik, voorzitter?
Tuurlijk, meneer Slooijen.
Fijn, dankjewel. Ik heb gezegd, er zijn heel veel punten in de nieuwe VNG-modelverordening die niet meer stroken met de vorige. En dat is na overleg met het ministerie BVS. En daar zijn heel veel verschillen in.
Meneer,
ja, dat is een heel ander verhaal. Dat gaat niet over wat hier nu voor ligt.
Nee.
Wat hier voor ligt is een modelverordening, of althans een implementatieplan voor vier gemeenten.
Dat hebt u mij niet horen zeggen dat daar verordening is.
Nee, maar meneer Daggers, die vat dat dan weer anders op. Sorry, ik wil het wel scherp hebben hier.
Gewoon, nou dacht ik toch net dat ik duidelijk had gezegd van, het gaat hier om een informatienota, daarna komt er nog een verordening en komen we elkaar weer tegen. Was toch volgens mij duidelijk en dan worden nieuwe tijden in vastgesteld. Kijk, nou, hoe gesouffleerd kun je zijn, de burgemeester zegt, en het nieuwe VGRG-model wordt daarin meegenomen. Nou, u wordt op uw wenken bediend, denk ik me. Oh, er zit overal verschil in, meneer Meijberg. Laat dat helder zijn. Al was het alleen maar tussen mannetjes en vrouwtjes. En tussen voor Utrecht en achter Utrecht. Mensen, kan deze informatienota naar de raad? Informatienota, implementatie, drank- en horecawet. Kijk, kan die naar de raad? Oké, Hamerstuk?
Met die bemerking die we nu gemaakt hebben. Dan. Dus als daar iets in veranderd wordt.
We laten hem gewoon openstaan en als we geen opmerkingen hebben, dan zijn we er snel klaar mee. Oké, dat was punt 5 van de agenda. Gaan we over naar punt 6 van de agenda. Handhaving, overlast, bromfietsen bij het nieuwe stationsomgeving. Opinierend. Wie mag ik hiervoor het woord geven? Meneer Evers, mevrouw Roskamp. Meneer Stuut, meneer Slooijen, mevrouw de Harmsel en meneer Meijberg. Meneer Evers heeft het woord.
Ja, voorzitter, dank u wel. Het is iets wat in onze ogen gewoon geregeld moet worden. Lezen het stuk een tweetal opmerkingen, zeker vragen. De eerste is dat er in de aanloopperiode een milde vorm van bestuursdwang moet plaatsvinden. Wij hebben zoiets van ook in het begin gewoon direct duidelijk zijn wat de regels zijn. Als ik vanaf een nieuw station Nijverdal reis, mag ik ook niet zwart rijden. Dus gewoon direct helderheid. De tweede is, ik zag een heel verhaal over fietsen die wat langer staan of bromfietsen werken met koordjes. Ik denk van, kan dat nu niet iets meer van deze tijd? Ik neem aan dat een normale boa een smartphone op zak heeft, maak een foto, archiveer het en bij wijze van spreken plaats het op social media. Het werken met koordjes lijkt mij een beetje achterhaald in dit geval. Ik zou hem graag even willen meegeven aan het college. Tot zover.
Dank u wel, mevrouw Raskam.
Dank u wel, voorzitter. Ik heb het toezicht- en handhavingsplan gelezen. En is er nog een overweging geweest van het college om camera's te plaatsen? En ik vraag dat omdat wij in de ChristenUnie in 2008 tijdens de behandeling van de begroting een vraag daarover gesteld heeft. En ons toen toegezegd is dat bij de aanleg van een nieuwe fietsenstalling bij het nieuwe station dat daar camera's geplaatst zouden worden. Maar daar was het ook een gestolen fietsen en vernieling was daar. En het was op dat moment was er geen sprake van camera, maar ze zouden het meenemen met het nieuwe station. En ik mis dit in het handhavingsplan. Dank u wel.
Dank u wel, meneer Stuut.
Dank u wel, voorzitter. Eén punt, dat gaat specifiek over de ongewenste vormen van fietsparkeren. Wij vinden het niet getuigen van vriendelijkheid als het gaat over fout geparkeerde fietsen, als je die na 8 uur wilt weghalen. Wij vinden dat je hier ook een termijn van 24 uur moet invoeren. Want in 8 uur, stel je voor, je hebt per ongeluk je fiets ergens verkeerd neergezet, je bent de hele dag aan het werk, je komt uit Zwolle. Om 6:00 avonds en je bent 's morgens om 7:00 vertrokken, dan is die 8 uur voorbij. Dus we vinden dat je hier op deze wijze hier coulant mee mag zijn. Dat geldt natuurlijk niet voor die anderen die er staan, gevaarlijk geparkeerde fietsen, weesfietsen en fietswrakken. Daar denken we dat het wel heel duidelijk is dat je hier actie onderneemt. Maar fout geparkeerde fietsen, liefst die termijn oprekken, wat ons betreft. Dank u wel.
Dank u wel, meneer Slooyer.
Dank u wel. Het stuk is op zich goed. Het is ook logisch dat we er geen rommeltje van willen hebben. En dat is het op het ogenblik al. Ik heb daar een paar keer gekeken. Wel heb ik de vraag, is er ook overleg geweest met de Nederlandse Fietsersbond? Want er is wat jurisprudentie en er zijn wat rechtszaken en uitspraken van de Raad van State volgens mij. En daar wordt gezegd dat een verkeerd geplaatste fiets, dus een fout geplaatste fiets, hoeft niet altijd een hinderlijk geplaatste fiets moet zijn en dan ook niet weggehaald kan, mag worden. Graag even uw reactie. Dank u wel.
Dank u wel, mevrouw de Haamstal.
Ja, dank u wel, voorzitter. Natuurlijk moet dit geregeld worden. En we wilt niet overal her en der fietsen hebben staan. Alleen in tegenstelling van wat de heer Stuut zegt, wij vinden 8 uur eigenlijk te lang. Op het moment dat de jeugd naar school gaat, dan kunnen ze 's avonds gewoon de fiets weer oppikken. Voor werkenden zal het wat lastiger zijn, maar die hebben wat meer uren, zijn ze kwijt. We kunnen aansluiten bij wat meneer Evers van CDA zei, dat je in principe, dat de coulance tijd nu wel zo'n beetje om is. Dat je toch daar strak op moet handhaven. Er wordt gesproken over dat er een BOA gaat handhaven. Zou dat niet ondergebracht kunnen worden bij het parkeerbeheer? Dat die dat in hun rondes meenemen. Bij het ophalen van weesfietsen en dergelijke wordt er nog een reïntegratiebedrijf bij betrokken. Wordt er op de een of andere manier daar mensen met een beperking in meegenomen. En die foto's maken, als dat kan, dan kunnen ze ook meteen op de website, want dat is de bedoeling. Dan is er al een fotootje van en dan is het één handelen en dan is het geregeld. Wat gebeurt er? Want er wordt €10 gevraagd voor een fiets die verwijderd is. Wat gebeurt er als mijn fiets gestolen is en door het ander daar ergens neergezet is en verwijderd wordt? Moet ik dan die €10 betalen? Dank u wel.
Dank u wel, meneer Meijberg.
Dank u wel, voorzitter. Ja, wij sluiten ons natuurlijk ook aan bij de heer Slooyer, maar dan overleg met de lokale fietsbond. Daar zit ook de kennis en expertise. Is ook burgerparticipatie, by the way, zou ik zeggen. En de GroenLinks-fractie kan instemmen met het voorgestel en brengt nogmaals onder aandacht, en mevrouw de Armstrong zei het ook al, ons gedoopte fietswrakkenproject in het kader van reïntegratie van onze WSB'ers, WWB'ers. Dus we brengen het nogmaals onder de aandacht en graag uw reactie erop.
Dank u wel. Burgemeester.
Ja, handhaving is mijn portefeuille. Ik kan u geruststellen, er is met de Nederlandse Fietsersbond met de afdeling hier overleg gevoerd. Er is gezegd hier maximaal 2 maanden, hè, in soepel, maar wij hebben ook geconstateerd, en meneer Slooyer zegt het terecht, ik heb het zelf ook gezien, er wordt al meteen slordig en verkeerd geparkeerd. Onze BOA was ziek vorige week, maar is afgelopen maandag begonnen met handhaven. Dus wij zijn daar wel meteen mee bezig gegaan. Juist omdat mensen echt te beroerd zijn om een paar meter extra te lopen, want er zijn fietsenstallingen genoeg. Maar men zet ze toch liefst vlak voor dat je naar de trap gaat om naar de perron te gaan. 8 uur of 24 uur. Ja, als je het 24 uur doet, kan je nooit een fiets weghalen, want dan doen ze het elke dag. En dan ben je weer 24 uur verder. Dus in die zin moet je daar gewoon wel in optreden. Ja, de manier waarop. Kijk, als je van die gekleurde flappen aan het stuur hangt, is het ook zichtbaar. Dat is natuurlijk wel naar te kijken. Als je fotootjes maakt, er worden natuurlijk altijd foto's gemaakt. BOA heeft vast een fototoestel altijd bij zich. Dat heeft hij permanent. Maar voor wie doe je het dan? Ik bedoel, dan kan je het op de site zetten, maar je weet niet van wie die fiets is. Dus ik wilde wel even naar kijken. Ik kan dat niet zo een antwoord op geven. En, en dat geldt ook voor het reïntegratiebedrijf. Dat weet ik ook.
Voorzitter.
Kan ik ook niet zeggen. Ja, meneer Evers.
Nou, het was ook meer bedoeld om... kijk, als je een koordje aan mijn fiets knoopt, kan ik dat koordje eraf halen. Op het moment dat u een foto maakt en deze archiveert, staat er een datum bij... Je zou er zelfs nog een GPS-positie bij kunnen zetten, maar goed, dat gaat wel heel ver. In dat kader lijkt het me gewoon helder.
Klopt, maar het een sluit het ander ook niet uit, hè? Dus dat zou ik niet 1, 2, 3 zeggen. En of de BOA onder parkeerbeheer zou vallen, dat moet je juridisch uitzoeken. Dat weet ik helemaal niet of dat wel kan of mag, wat dat betreft. Maar als dat zou kunnen, ja, kijk even naar de wethouder.
Volgens mij moeten ze dan ook voor de APV worden aangewezen. Of dat kan gezien hun bevoegdheden. Maar omgekeerd moeten we ook realiseren. Wij hebben ook onze handhavers in het parkeergebied echt ook hard nodig in het gebied voor het parkeren. Die heeft ook in de commissie al gemaakt. Kijk, u heeft ook het reïntegratiebedrijf. Wij moeten ook eerst nog maar eens kijken hoeveel fietswrakken wij verzamelen. Wij hopen natuurlijk dat we niks verzamelen, laat ik het maar zo zeggen. En pas dan heb je een beeld van wat zich voordoet in de situatie.
Ja, en de opmerking over de camera's. Het is de bedoeling dat er een camera komt. Hij had er eigenlijk al moeten hangen. Het wordt een mobiele camera. Er komt ook een bord te hangen dat er ook camera's is. Het is ook niks stiekems. Er is nog een praktisch probleem gewoon om een goed de verbinding en de zenders enzovoort. Dus er wordt nu gewoon gekeken hoe kunnen we het oplossen. Maar zo snel mogelijk wordt er geprobeerd daar een mobiele camera neer te hangen. Dat is zijn mobiele camera's die door heel Twente gaan. Die zijn door de veiligheidsregio aangeschaft in de tijd, zo lang is het nog niet geleden, bij Sirius Request. En daar kunnen wij gebruik van maken. En er wordt één hier neergehangen en er wordt ook één bij het Bachlaan neergehangen, daar in de buurt van de Aldi. Dus dat gaat gebeuren, maar en er komen ook borden dat er cameratoezicht is. Zodra het functioneel is, hoort u het, maar het heeft even nog wat technische voeten in de aarde, maar geen inhoudelijke problemen verder. Meneer Daggers.
Ja, ik wil toch even inhaken op die camera's. Big Brother is watching you. Daar moet je natuurlijk, vind ik, toch voorzichtig mee zijn. En wat mij nog extra tot voorzichtigheid maakt, is dat ja, je kunt de camera ophangen, maar de beelden moeten bekeken worden. En dan vind ik dat er regels voor moeten zijn en duidelijk, en die zullen denk ik dan ook ergens in deze commissie goedgekeurd moeten worden, want wij praten wel over het beoordelen van bepaalde situaties. En een ander punt waar ik toch aandacht voor wil vragen, als we praten over deregulering met de overheid, dan heb ik toch mijn vraagtekens van ja, zeker omdat het niet uit de hand loopt, laten we gewoon eerlijk zijn, het is niet dat het een zooitje is of dat er veel ongeregeldheden zijn. Echt niet. Het moet toch wel beoordeeld en bekeken worden. En je hebt daar toch weer iemand voor nodig die achter die camera gaat zitten. Dus daar ben ik een beetje huiverig voor.
Burgemeester. De gemeenteraad heeft aan de burgemeester gemandateerd het gebruik van camera's. Maar ik heb dat uiteraard met de officier van justitie overlegd. En ik heb toestemming van haar om dat te doen. Maar het gaat ook niet over overlastgevende fietsen die daar staan. Maar het gaat over diefstal. Want er wordt op het ogenblik vrij veel fietsen gestolen. Dus het gaat over diefstal van camera's. En het zal niet permanent uitgekeken worden. Zo'n systeem is het niet. Het is niet 24 uur dat het uitgekeken wordt. Simpelweg omdat daar het geld niet voor is. Maar het is wel degelijk natuurlijk juridisch afgedekt. In die zin heeft u wel gelijk dat dat moet gebeuren. Maar dat moet in overleg burgemeester, officier van justitie.
Zoals jullie zien is dit stuk opinierend. Ik wil gewoon vragen aan jullie of jullie nog opmerkingen hebben, meneer Slooyer. Wacht even hoor, nog meer mensen? Laat me het even vrij nemen. Dus als er iemand opmerkingen heeft, dan graag. Meneer Slooyer.
Ja, dank u wel. Even nog een opmerking. Er werd al gesproken over 24 uur en 8 uur. Ik zou er toch die 8 uur in ieder geval 12 uur van maken, want anders is het toch een stukje ongelijkheid. Iedereen die 's morgens de fiets plaatst, dat wordt 's avonds verwijderd. Iedereen die 's avonds of 's avonds later de fiets plaatst, die wordt niet 's nachts om 3 of 4 uur verwijderd. Dus ik zou er toch minimaal 12 uur van maken.
Nou, wat ons betreft niet hoor. Kijk, rechtsongelijkheid. Kijk, als de fiets langer dan 8 uur staat, is niet gezegd dat hij direct verwijderd wordt. Maar dat kan niet verwijderd worden. Dus het is niet zo dat er de hele dag iemand rondloopt met de klok van nu is 8 uur weer verstreken, dan moet ik weer de fiets pakken enzovoort. En zo werkt dat niet, hè. Wees daar niet zo bang voor.
Nou, het gaat erin. Mag ik even indrukken?
Ja, ik zei minister.
Het gaat erom, ik ben het helemaal met de heer Slooijen eens. Dat was eigenlijk de opmerking ook. Ze stellen dan een mandaat voor 12 uur. Neer. Het gaat er ook om hoe gastvrij wil je zijn, hè? Als we daadwerkelijk in alles heel betuttelend iedereen die of met de fiets, dat is nog een milieuvriendelijke manier van vervoer ook nog, met de fiets naar het station gaat en die is er niet dagelijks mee van dien. Hè? Die moet toevallig een keer met de fiets moet naar het station en die gaat dan een keer naar Zwolle toe. En die weet toevallig niet dat hij op dat moment daar en daar zijn fiets nu moet neerzetten. En dan moet gelijk, pas, boom, hup, en die fiets wordt in beslag genomen. Kijk, dat is geen goede wijze hoe je eigenlijk met je burgers om moet gaan. Dus vandaar... Nee, dat is echt betuttelen. Dat is echt betuttelen. Dat moeten we af. En dan ben ik, de heer Daggert noemde het net ook, de dereguleren. Je moet er echt heel voorzichtig mee zijn met dit soort dingen.
Mevrouw Snarumso.
Dank u wel, voorzitter. Volgens mij geven we hier een minimale tijd aan voor 8 uur. En ja... Nee, als je 24 uur... Nee. Als je 8 uur aangeeft, dan kun je ook gewoon 24 uur kijken. Je kunt 48 uur kijken. Dat wil niet zeggen dat je dat om de 8 uur daar gaat kijken. Of je kijkt helemaal niet. Ligt er ook aan hoe het ingepland is. En dan is 8 uur dus, wat ons betreft, het maximum.
Nou, meneer Bijnsma, het vrijgeven betekent niet dat we door elkaar gaan kleppen, want ik ga het wel gewoon handhaven. Meneer Bijnsma.
Ik zou ook de commissieleden nog wel even willen wijzen op het feit dat wij de aanleiding hiervoor is geweest, de discussie en het debat in de Raad. Toen ging het over de aanleg aan de zuidzijde, de traverse. En ook het realiseren van fietsenstalling. En toen heeft u uitdrukkelijk vanuit de Raad gezegd, zorg er wel voor dat het netjes blijft. En als u goed heeft, dan zijn er bepaalde mensen, nu al, dan zie je, een paar dagen achter elkaar, dezelfde fiets staat steeds op de hoek tegen de leuning aan, want er bij dichtst bij, terwijl 10 meter verderop is plek. En als we met elkaar zeggen, we willen het netjes houden, dan moet u ook ons instrumenten geven om dat te kunnen handhaven, te kunnen optreden. En we gaan niet staan met een stopwest 8 uur en 1 minuut, zo is het niet, maar je moet ook consequent zijn, we hebben daar met elkaar gezegd, het moet netjes blijven, ingeïnvesteerd. Nou, het is ook maar een kleine moeite. En het hoort er wel bij als overheid dat je ook dat soort maatregelen moet kunnen nemen.
Nou, wethouder, u geeft nog een mooi voorbeeld. U zegt, we zien al een aantal dagen dezelfde fiets, staat daar, en inderdaad. Nou, dan moet je inderdaad de maatregelen gaan nemen. Ik heb het dus over die incidentele gevallen waar het dus niet zo is. Dus je moet hier ook maatwerk in verrichten.
Mag ik even?
Echt waar, want anders maak je jezelf echt onmogelijk. Ik had vanavond alweer woedende lui die alweer een bekeuring hier kregen. Wat betaald parkeren, dat weet u ook. Nou, het werkt niet in onze verdiensten als gemeente dat we gastvrij te boek staan.
Mevrouw Roskam. Meneer Stuus, zoiets doen ze maar 1 keer en dan zetten ze hem de volgende keer netjes weer in het rek. Want het is meestal van hup, wanneer. Ik heb vanmiddag gezien een hele serie fietsen lagen op de grond. Dat is onzin, ze moeten gewoon normaal...
Hoe wilt u te boek staan als gemeente? Heel simpel.
Als een keurige gemeente.
Gastvrij.
Ja, het is een prachtig station en dan wil ik prachtig houden. Ja,
zonder mensen straks.
Ja. Wel, nee.
Mevrouw Ter Harmsel.
Dank u wel, voorzitter. Ik vind ook dat we de wethouder de gelegenheid moeten geven, conform afspraak. Want wij waren in principe tegen een fietsenstalling aan de zuidkant. Maar we hebben dus ook aangegeven dat wij als fractie wel graag zouden zien dat het netjes bleef. En als je dus dezelfde fiets er elke ochtend staat, die wordt er 's ochtends neergezet, 's avonds opgehaald. Dus die staat er van zo lang als leven geen 24 uur. Dus daar heb je continu last van. En als je een parkeerboete krijgt, ja, je kunt ervoor kiezen een euro extra erin te gooien. Dank u wel.
Nou, laten we het hier maar bij laten. We gaan niet terugvallen op besluiten die er in de Raad genomen zijn in meerderheid. En dat is dan maar zo. En meneer Stuut, ik geef u nu niet het woord, want ik weet wat u wilt zeggen. Ik sluit het punt hierbij af en ik ga ervan uit dat het college uitstekend in staat is om hier iets netjes van neer te leggen waar we allemaal mee uit de voeten kunnen. Wou ik dit agendapunt afsluiten, gaan we over naar het nieuwe punt 7. En dat is terugrapportage van mevrouw Bakker over de regioraad. Mevrouw Bakker.
Dank u wel, voorzitter. De avond was opgedeeld in twee onderdelen, de reguliere vergadering en de presentaties. Wat betreft de reguliere vergadering is er op zich weinig te melden. De punten zijn conform besloten, behalve het punt over de topsport. Die is, zoals al verwacht werd, teruggetrokken door de portefeuillehouder. Die zouden daar later met een aangepast stuk op terugkomen. Sorry? Daarna kwamen de presentaties, de drie visitatiecommissies afzonderlijk. Vervolgens kwam de rekenkamer aan het woord en als laatste dagelijks bestuur. De stukken van de visitatiecommissie zelf staan al op extranet, net als het stuk van de rekenkamer. Eigenlijk is de tendens dat er te weinig uit de commissies is gekomen om de volledige taakstelling te halen. Twee van de drie commissies waren weinig concreet, wel een aantal voorstellen. Alleen commissie B&B kwam daadwerkelijk met cijfers, waarop mogelijk, maar wel op meest op langere termijn 370.000 bezuinigd zou kunnen worden. Maar daar zit onder andere huurprijs bij in, aantal contracten met de horecaondernemer in het Twentehuis. Dus die kunnen niet per direct beëindigd worden. Dus dat zal een bezuiniging opleveren op termijn van 2 à 3 jaar. De rekenkamer die trok conclusies eruit dat er efficiënt werd gewerkt. Dat er weinig bezuinigd kon worden. En ook gezien de eerdere bezuinigingsronde van 2,5 miljoen. Als laatste kwam dagelijks bestuur aan bod en dat zorgde nog wel voor een verrassing. Er werd een opmerking gemaakt. Het is nog geen officieel stuk. Het officiële stuk zal op 8 mei op extranet verschijnen. Dat het dagelijks bestuur voorstelt om de komende 4 jaar elk jaar 4 ton te bezuinigen. Maar waar ze dat op willen gaan doen is nog niet helder. Dus we krijgen het stuk in mei. In juli komt het vervolgens in de regioraad. Dus het zal ook nog in de commissie ABSSDM besproken worden. En dat waren eigenlijk zo de highlights. Het verslag zal binnenkort verschijnen.
Klopt, dat is helemaal correct. Ik was er zelf ook. En waar ik zelf heel erg van geschrokken ben, is de hele kleine contractjes die zo her en der contracten van 7, 8, 9 uur. En dan een heleboel tegelijk. Een beetje niet meer van deze tijd toch, hè? Maar goed.
Persoonlijk zat ik in die commissie B&B en er waren inderdaad contracten van 9 uur. En meer dan de helft van het personeel bij de regio en met name GGD heeft een minimaal contract. Daarom hebben wij ook voorgesteld, we gaan nou op minimaal 24 uur zitten. Dat scheelt je ook loonkosten, organisatiekosten en dergelijke. Dus ja, verder viel mij wel op dat er weinig ruimte in zat, minder dan verwacht.
Oké, dank u wel. Het was wel even heel verhelder om er toch even te zijn geweest, moet ik zeggen. De terugreis was nog verhelderender, want er was even krapjes. Goed, dat dit punt. Gaan we over naar punt, het oude punt 7, de besluitenlijst van de openbare vergadering van 14 februari. Zijn daar op- of aanmerkingen over? Niet? Dan wordt hij hierbij vastgesteld. Dan gaan we naar de rondvraag. Heeft iemand wat voor een rondvraag? Meneer Meijberg, stelt uw vraag.
Dank u wel, voorzitter. De vraag is gericht aan de burgemeester en ook even voor collega Ter Harmsel straks. Wat doet de politie in de gemeente Hellendoorn met mensen die geen geldig verblijfsvergunning hebben en die volgens de vriend van GroenLinks, de heer Teven, dus nu crimineel zijn? Graag uw antwoord, voorzitter.
Burgemeester?
Ja, dan moeten die mensen al sowieso hier zijn. En volgens mij is dat niet het geval. Net als u ook een keer gevraagd heeft of er gewortelde kinderen hadden, de kinderen, pardon. En daar is ook uitgezocht, maar die hebben wij hier niet. Het is niet...
Stel dat het wel zo is. Wat zou de politie in Hellendoorn dan doen?
Ja, dit is niet een onderwerp, nee. Want het is een als-discussie, nee. Want
iemand anders voor een rondvraag? Meneer Dagert, mevrouw Roskam, meneer Scholten, meneer Evers, niemand had voor ons gaan. Dan dank ik u allen voor uw aandacht en wens ik u wel thuis en sluit ik deze vergadering.